NPO Radio 1. VPRO.
Zeg Donald, heb ik net die munt van je besteld? Blaas je de boel af? Krijg ik mijn geld terug?
Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen.
Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, nog had het Witte Huis niet een officiële herdenkingsmunt laten slaan voor de top van Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Of het ruzie maken in het openbaar over en weer begon weer. Met als allerlaatste ontwikkeling dat Donald Trump een paar uur geleden de top met Kim, die voor 12 juni in Singapore gepland stond, afblies. Wat gebeurt er en waar gaat het heen? Zometeen een doorgewinterde onderhandelaar die eerder met de Noord-Koreanen van doen had en een expert op gebied van nucleaire wapens. Dat en het tweede deel van de reportage over Benin City, van waar veel jonge Nigeriaanse vrouwen naar Europa vertrekken, ondanks het leven van seksslavernij dat de meesten daar wacht. Dat allemaal tot 19:30 in Bureau Buitenland.
Dear Mr. Chairman, we greatly appreciate your time, patience and effort with respect to our recent negotiations and discussions relative to a summit long sought by both parties, which was scheduled to take place on June 12th in Singapore.
Ja, dat was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken vanmiddag tijdens een hoorzitting van de Senaat, Mike Pompeo. En hij las de brief voor die Donald Trump zelf rechtstreeks schreef aan Kim Jong-un, de leider van Noord-Korea. En de Amerikaanse president vervolgde in dit opmerkelijke schrijven, na die vriendelijke inleidende woorden: helaas, op basis van de enorme woede en de openlijke vijandigheid in uw meest recente verklaring, vind ik het ongepast op dit moment om de lang van tevoren geplande ontmoeting door te laten gaan. En later op de avond, ongeveer een uur geleden, sprak Donald Trump zelf ook.
North and South deserve to be able to live together in harmony, prosperity and peace. That bright and beautiful future can only happen when the threat of nuclear weapons is removed. No way it can happen otherwise.
Ja, nogmaals dus de onderhandelingspositie van de Verenigde Staten. Alleen als de nucleaire dreiging van tafel gaat, dan kan het vrede worden daar op het Koreaanse schiereiland. Wat is er precies aan de hand? Waarom is de top nu afgezegd? En welke kant gaat het op? Gaat het richting escalatie? Hoe gaat de grote leider Kim nu reageren? Ik ga erover spreken met kernwapenexpert Sico van der Meer. Hij is verbonden aan Instituut Klingendaal. En Mark Vogelaar. Hij is oud-diplomaat en heeft zelf in de jaren 90 ook met de Noord-Koreanen onderhandeld. Goedenavond allebei.
Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, meneer Vogelaar, mag ik met u beginnen? Als ik even die brief van Donald Trump helemaal in mijn eigen woorden samenvat, dan stond er zoiets als: lieve Kim, we hadden het zo goed samen, nu doe je weer lelijk tegen me, dus zo heb ik er geen zin in. Hoe hebt u die brief gelezen?
Ja, meneer Keijnen, het is een opvallend milde brief, inderdaad.
Ja.
Kwam van toon, niet van inhoud, maar wel van toon. En die ook zeker afsteekt bij de soms heftige tweets die we wel eerder langs hebben zien komen van de heer Trump in de richting van Noord-Korea. Maar het is een brief die respect uitdrukt. Een hele beleefde brief. Die bovendien op meerdere plaatsen kans laat doorschemeren dat er toch weer een vervolg komt, of een hervatting van de dialoog, of een begin eigenlijk van de dialoog. En wat ik zelf ook een heel treffend vind, is dat en ook passend, is dat ook tussen de regel of in een van de paragrafen van de tekst ook nog dank wordt uitgesproken aan het adres van Noord-Korea voor het vrijlaten van de Amerikaanse gijzelaars.
Ja. Hoewel er ook wel weer even wordt gerefereerd aan het feit dat de Amerikanen toch net wat meer kernwapens hebben dan de Noord-Koreanen, hè? Dat ook.
Ja, dat is zeker. Maar dat is ook zo.
Ja.
Het is ook zo. En ja, dat denk ik dus eigenlijk. Ja. Tot de inhoud van de brief, als ik daar nog wat over mag toevoegen.
Ja, zeker.
Het is dus een milde brief, maar het is ook een hele duidelijke brief. Ik geloof dat Trump hier duidelijk de kans wil laten openlaten om alsnog ooit een gesprek met Noord-Korea te hebben. En in uw inleiding had u het over die munt. Ik heb er geen zelf. Maar ik heb gehoord dat er geen datum...
Nee, er staat alleen een jaartal op staat.
Ja. Dus wie weet, kan die munt nog goede diensten bewijzen.
Ja, ik begrijp wel dat die inmiddels al in de aanbieding is. Maar dat terzijde. Sikkel van der Meer, is deze toon die de president in die brief aanslaat... is dat iets wat goed aankomt bij Kim Jong-un, denkt u?
Ja, dat is de vraag. Kijk, ik denk dat ze in Noord-Korea teleurgesteld zijn dat de top niet doorgaat. Kim had echt wel wat te winnen, met name ook aan binnenlands front, om te laten zien dat hij een gelijke was van de Amerikaanse president. Dus men is ongetwijfeld teleurgesteld. Aan de andere kant denk ik dat men ook niet wel denkt, die top, daar hadden we weinig bij te winnen inhoudelijk, omdat Trump zo duidelijk zei, ik ga hier een deal maken waarbij Noord-Korea de kernwapens opgeeft en punt. Ja, dat wil Noord-Korea niet.
Nee.
Dus ik denk dat ze gemengde gevoelens hebben. En zeker omdat Trump de deur openhoudt, wie weet inderdaad, kan het binnenkort alsnog gebeuren.
Ja, en de vraag is toch, waarom gebeurt dit nu? Hè? Je zou kunnen zeggen misschien dat de Noord-Koreanen het er ook zelf een beetje naar gemaakt hebben. Want Trump reageert op een verklaring van de Koreanen zelf. Laten we even luisteren naar de minister van Buitenlandse Zaken van Noord-Korea, Choi Chang-hu.
DPRK's nuclear weapons are non-negotiable unless the U.S. is prepared to coexist with the nuclear DPRK, because this is the only way to ensure lasting peace on the Korean Peninsula and the stability and security in the Northeast Asia.
Ja. Nog even afgezien van de lelijke dingen die ze daar ook zei over Mike Pence en het dreigen met een nucleaire oorlog, wat ze deed. Hier in deze verklaring waarin ze zegt, de enige manier om met ons te praten is als je accepteert dat wij een nucleaire macht zijn. Meneer Vogelaar, daarmee haalden ze eigenlijk wel de hele basisonderhandelingen uit, hè?
Ja, ik lees dat toch wat anders, meneer Keijne. Ten eerste, deze vice-minister van Buitenlandse Zaken. Okay. Dat is een van de 6 vice-ministers. Mm-hmm. En dat is niet een onbelangrijk detail, want dit is op een veel lager niveau is deze boodschap afgegeven dan door de Amerikanen, die dat op het niveau van de president zelf doen. Mm-hmm. Maar deze boodschap bevat toch ook eigenlijk wel, en dat zie ik als winst, net als de brief van Trump, een aantal aanknopingspunten om toch weer verder te praten. Dat wordt niet helemaal uitgesloten. Het is wel zo dat de toon van de Noord-Koreaanse verklaring veel harder is, maar dat is ook gewoon de stijl van het regime. Er wordt gedreigd met van alles, en dat doet Trump eigenlijk niet in zijn brief. Dus dat is wel een verschil. Maar ik moet eerlijk zeggen dat uit de brief van Trump blijkt dat deze verklaring en ook een paar eerdere gepeperde opmerkingen van Noord-Koreaanse kant, dat die eigenlijk de trigger zijn geweest om de stekker eruit te trekken. En dat vind ik toch zeer betreurenswaardig.
Ja. Waarom?
Nou, kijk, Trump zegt in het citaat dat u ook net liet voorlezen, tremendous anger and open hostility. Mm-hmm. Ik moet eerlijk zeggen, bij lezing en herlezing van de Noord-Koreaanse verklaring lees ik dat er niet in. Ik bedoel, deze elementen zitten er altijd wel een beetje in, maar dit is niet een niveau van boosheid en vijandschap die ongekend is. En ik vind eerlijk gezegd zeer jammer dat de Amerikanen deze verklaring hebben aangegrepen om de summit af te blazen.
Ja. Meneer Van der Meer, het is natuurlijk ook mogelijk dat de Noord-Koreanen hier gewoon een handig diplomatiek spel spelen en dat ze misschien niet zo teleurgesteld zijn over deze breuk, want dat het allemaal een poging was om bijvoorbeeld Amerika en Zuid-Korea, want als dit voor iemand een enorme opdonder is, dan is het wel voor de Zuid-Koreaanse president Moon, hè, die dit allemaal georganiseerd heeft, om de Amerikanen en Zuid-Koreanen een beetje uit elkaar kaart spelen.
Ja, dat zal zeker een bijrol spelen. Toch denk ik dat de Noord-Koreanen wel echt deze onderhandelingen gewild hebben, hoor. Ook al, en niet om de kernwapens op te geven, maar wel om serieus genomen te worden, om concessies te eisen. Hè. Dat zie je heel vaak, dat ze proberen bij dit soort dingen. Ik denk eigenlijk dat die harde taal die ze in de afgelopen dagen geuit hebben, dat het een onderhandelingstactiek was. Hè. Zij wilden even aan Trump laten zien dat ze geen makke schapen zijn, die zo naar de slagbank geleid worden. Hè, ik kreeg een beetje de indruk uit de uitingen van Trump dat hij wel eventjes een deal ging sluiten. Hij ging wel even dit vakkertje wassen. Mm-hmm. En de Noord-Koreanen hebben echt laten zien van, ja, wacht even meneer Trump, wij hebben ook wat te eisen. Het is niet zo dat wij naar u toe komen en wij doen meteen wat u zegt. Ja. Dus ja, ik denk dat het voor Noord-Koreanen ook wel verrassend is dat Trump zo snel de stekker uitgetrokken.
Ja, en meneer Vogelaar, als u zegt, u vindt dat betreurenswaardig. Ze hadden misschien wat meer rekening moeten houden gewoon met de gebruikelijke retoriek aan Noord-Korea en niet zo hard moeten reageren als Trump nu gedaan heeft. Wat had u een betere reactie gevonden dan?
Ik denk dat de beste reactie geweest zou zijn, meneer Keijne, om niet te reageren op de verklaring van de vice-minister van Buitenlandse Zaken. Dat soort dingen komt wel vaker uit Pyongyang. En ik denk dat Amerikanen dit met een houding van, laat ik maar zeggen, benign neglect gewoon hadden moeten laten passeren. Mm-hmm. En ik wilde hier graag nog aan toevoegen dat als we het hebben over dreiging en boosheid, dat de Noord-Koreanen, naar mijn gevoel terecht, ook wijzen op de verschillende uitlatingen van John Bolton. En vice-president Pence.
Over het Libische
scenario. En later ook door president Trump zelf, die voortdurend vergelijkingen hebben gemaakt met het lot van Gaddafi destijds in Libië. Nou, en dat is, ik moet zeggen, kan ik me zeer goed indenken dat de Noord-Koreanen daar bijzonder door geprikkeld zijn en daar ook heftig op hebben gereageerd.
Dus wat zien we hier nu eigenlijk? Is dit gewoon een beetje diplomatieke onhandigheid van beide kanten?
Wat we hier geloof ik zien is dat de Amerikanen beducht waren dat deze summit niet het gewenste resultaat kon opleveren. Ik geloof dat het een inschattingsfout is geweest van Washington om zo in deze mate alles op één kaart te zetten en openlijk aan te dringen op complete nucleaire ontwapening door Noord-Korea als voorwaarde vooraf voor iedere verdere afspraak. Dat is iets dat zelfs niet-kenners kunnen begrijpen dat dit voor Noord-Korea niet acceptabel zou zijn. Hmm. En daarmee hebben in feite de Amerikanen zichzelf buitenspel gezet. Dus ik denk eigenlijk dat de achterliggende reden is waarom de Amerikanen de stekker eruit hebben getrokken. Trump kon niet met het door hem zo begeerde succes uit Singapore naar huis terugkeren.
Te hard ingezet, te hoog ingezet. Meneer Van der Meer, Trump heeft net in een verklaring nog wat meer gezegd. En daarmee toch ook wel weer gezegd van, kijk, als het oorlog wordt, dan hebben wij toch echt de meeste kernwapens. En trouwens, dan gaan Japan en Zuid-Korea daarvoor betalen. Dus dan hebben we helemaal geen probleem. Wat is de kans op escalatie, tot slot?
Ja, die kans is denk ik redelijk groot. Ik denk niet dat er meteen militaire escalatie zal volgen. Maar in ieder geval het schelden zal weer beginnen. De spanning zal weer oplopen. Wie de grootste knop heeft en dergelijke. Die discussie hebben we natuurlijk al eerder gezien. Maar ja, met iemand als Bolton in het Witte Huis, hè, die al heel lang op de trom roffelt van, we moeten Noord-Korea ook militair gaan aanpakken. Ja, de conflictescalatie richting echt gewapend conflict komt wel naderbij. En dat is denk ik wel heel gevaarlijk. Ook voor de regio, hè, voor Zuid-Korea en Japan.
Ja, het is onduidelijk, want Trump deed dat, maar hij hield ook heel duidelijk de deur open en zei zelfs misschien dat deze top nog wel door kan gaan. Maar dat was improvisatie, zoals we wel van hem gewend hebben. Ik dank u beiden hartelijk, meneer Vogelaar en meneer Van der Meer.
Bureau Internationaal.
Mekte Bulgaris.
Michael Simon Tijn.
Bureau Buitenland.
Gisteren kon u bij ons het eerste deel horen van een tweeluik uit Benin City. De stad die de spil is in de Nigeriaanse vrouwenhandel. Daarin onder andere het aangrijpende verhaal van Jennifer, 17, op weg naar Europa gestrand in Libië. Ze werd er ontvoerd, gevangen gezet, verkracht en mishandeld met een mes. Dat soort verschrikkelijke ervaringen van jonge immigranten zijn in Nigeria zelf niet onbekend. Hoe komt het dan dat er toch nog zoveel andere Jennifers zijn die nog steeds naar Europa proberen te reizen? Luistert u naar deel 2, gemaakt door Saskia Houtuin en Sarah Haai.
Jennifer is sinds november terug in Nigeria. Nadat ze terugvloog met de vlucht van de IOM, bracht ze haar eerste weken in Benin City door in een opvang, midden in de stad. We lopen naar binnen bij Kosudo. Dat is een opvanghuis gerund door nonnen.
Bij binnenkomst zie je ook al meteen waar ze zich mee bezighouden. Dat is namelijk het opvangen van vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn van gedwongen prostitutie, van mensenhandel. Aan de muren hangen ook allemaal posters die daarvoor waarschuwen. Als een meisje die bang kijkt, daaronder staat I was forced into prostitution. Ik ben de prostitutie ingedwongen, met daaronder allemaal telefoonnummers die gebeld kunnen worden.
En hier we have the resistors walking there.
Here. Zuster Bibiana geeft ons een rondleiding.
De coördinator. En hier is de shelter.
Oh ja, we zijn nu in de vertrekken van de opvang.
You can go in this.
Oh ja, een klein room. Woonkamertje.
Ja. Yeah. So this is the common room. Where the rest.
Ja, er ligt ook al een Bijbel op de bank. Daar is een Bijbel, is
die? Yes. The one of the Bible. There's a refectory and the kitchen.
So oké. Ja. We lopen nu een trapje af naar de keuken. Yeah. En zuster Bibiana, hoe lang doet u dit werk nu al?
It's my 10th year.
Tiende jaar al.
Tien jaar inmiddels. Yeah. But for the past 1 year, beginning this year, we saw an increase again.
Ja, de laatste tijd is er echt sprake van een toename, zegt zuster Bibiana, van het aantal vrouwen en meisjes dat dat vertrekt en dan vervolgens in de prostitutie belandt. Hoe kan het dat het nog steeds gebeurt?
I don't really know why. People are still being trafficked. And the more you create awareness, the more people are traveling. So at that point, we're kind of confused and challenged. And then begin to think, actually, what am I doing?
Het lijkt wel alsof hoe meer voorlichting we erover geven, hoe meer vertrekken. Dus dat creëert toch best wel veel verwarring en ook wel frustratie. Want zegt zuster Bibiana, waar doen we het dan eigenlijk allemaal voor? Oh, het is tijd om naar de kerk te gaan. Het is time for church. Oké, can we join?
You can.
Is it possible? Yeah? Oké, nou, dan gaan we mee.
We are going, calm down.
Oké, we stappen met z'n allen in een busje, zowel de nonnen als de bewoners als wij. Hello everybody. Er is een beetje consternatie, want we zitten in het busje op het punt te vertrekken. Maar er is een meisje die eigenlijk in de shelter hoort te zijn, die is teruggebracht door een paar mannen. Er is in ieder geval ruzie tussen de familie. En de nonnen, zuster Bibiana, kijk niet blij.
That's the one I would address. The agent and his preparing is innocent. Which kind innocent? She's not innocent.
Zuster Bibiana, wat gebeurde hier nou precies? What just happened?
This girl that came now, she ran away from the family that they want to traffic her, herself and the mother.
Want haar moeder wilde haar naar Europa sturen.
Her mother wanted to send her to Europe. She said, I want to send her to my sister. So what do you want to send her to? What is your sister doing in over there in Europe? Don't you know that your sister is a prostitution?
Die moeder die claimt van, mijn zus is in Italië en zuster Bibiana gelooft er helemaal niks van. Die zegt van, en wat doet je zus daar dan? Dit is niet onschuldig. Do you think the mother knows? Denk je dat de moeder weet dat haar zus...
They are aware, but they are denying.
Ja, ze zegt, die moeder weet donders goed wat daar gebeurt in Italië. Alleen ze ontkent het gewoon. Zijn er veel moeders hier die hun dochter dwingen om dit soort dingen te doen? Die hun dochters dwingen om naar Italië te gaan en daar in de prostitutie te werken?
Ja, there are many of them. Most of these girls, they're trafficked. Most of them trafficked by their mother.
Dit doen blijkbaar heel veel moeders. En nu, wat gaan jullie met dat meisje doen? What are you going to do with the girl?
No, that they have taken the girl home.
Oh, ze hebben haar meegenomen. Kun je dat niet tegenhouden?
The girl can run away again.
But can't you stop her?
The girl, they say, is stubborn in the house. She doesn't listen to anybody.
Ja, dat meisje wil eigenlijk gewoon het advies van haar moeder opvolgen, namelijk naar het buitenland. En zuster Bibiana kan haar niet tegenhouden, dus ze is nu weer meegegaan naar huis, naar haar moeder. How old is she?
17 years.
17 jaar. We rijden nu een parkeerplaats op van de kerk.
We're here.
Oké, het is nu weer tijd om af te koelen, want we gaan de kerk binnen. Er komt een groepje missionaris er aanlopen. Er zijn ook heel veel kerkgangers hier. Die zien er allemaal echt prachtig uit. De vrouwen helemaal mooie jurken en hoofdtooien. Ze dragen ketting van koraal. Ja, komen wij aanzetten, underdressed in onze spijkerbroek en t-shirtjes. Oké, we gaan naar binnen.
The task force was set up in the August last year to look into critically the issues of human trafficking.
We hebben een afspraak met meneer Solomon Okudoa en hij werkt onder andere voor de task force hier, de speciale task force die human trafficking, die mensenhandel hier moet tegengaan. En ze houden zich bezig met preventie, met voorlichting, met onderzoek en ook met vervolgen van mensen die zich schuldig maken aan human trafficking. Hoeveel mensen hebben jullie tot nu toe aangehouden die betrokken zijn bij mensenhandel hier?
From January till now, we've been able to arrest 22 traffickers.
23 mensenhandelaren zijn tot nu toe opgepakt. Okay.
These 23 traffickers have been charged to courts.
Die taskforce die is nu net opgezet, maar dit probleem is toch al super oud. Ik bedoel, het is al sinds de jaren 80 dat de meisjes worden verhandeld.
It's just about political will.
Het is een kwestie van politieke wil.
Yeah. If you don't have that political way to enforce such certain things, because the cartel has a way of influencing the policy maker's decision.
Het mensenhandelkartel heeft natuurlijk invloed op de politiek.
Great.
Ja. Wij waren dus gisteren op bezoek bij zuster Bibiana en haar collega's en daar zagen we een meisje die die is weggelopen uit. Uit de opvang terug naar haar moeder. Weet u wat er is gebeurd met haar? Wat is er aan de hand? De
familie. A lot of families are involved in this saga, and that has given us a complex cases. But with the new law, if you are involved, you face the involvement squarely. They will take you to the law will take its course.
Ja, het komt voor dat de familie betrokken is helaas bij het verhandelen van hun eigen kinderen, maar die vallen net zo goed onder de nieuwe wet die eraan zit te komen. Of het nou de vader, of de moeder, of de broer, of de zus is. Wij gaan daar niet sentimenteel over doen. Voor ons zijn ze net zo schuldig als elk ander.
Whoever is involved, whoever, we are not going to look at the face. Or the sender, there's no sentiment attached to it. We are going to look at the law. The law will not tell us who is guilty and who is not guilty.
Al dus een reportage van Saskia Houtuin en Sarah Hai. En morgen publiceert Trouw een groot artikel van deze beide journalisten over de vrouwenhandel in Nigeria. Dit was Bureau Buitenland, zometeen Kunststof met Petra Possel, met een gast die u niet mag missen. Max van Wezel, mijn collega bij Met het Oog op Morgen, en onze collega bij Argos, en ach, zal ik het eens op zijn Donald Trump zeggen, zonder enige twijfel de allerbeste politieke verslaggever die we in Nederland hebben. De laatste decennia zag hij iedereen gaan en komen in Den Haag. En nu is er het boek dat hij samen met NOS-collega Wilma Borgman schreef over het tweede kabinet Rutte. Vrienden tegen wil en dank. Het werd vorige week gepresenteerd. Dus blijft u luisteren naar het NOS-nieuws.
NPO Radio 1.
Met Ewout de Jong. De hoofdofficier van justitie in Rotterdam, die een geheime relatie had met een directe collega, is per direct met buitengewoon verlof gestuurd. Intussen laat de leiding van het Openbaar Ministerie onderzoek doen naar de relatie. Die relatie leidde tot interne klachten over vriendjespolitiek. Het dodelijke ongeluk met een zelfrijdende auto van Uber in Amerika 2 maanden geleden kon gebeuren omdat de noodrem uitstond, blijkt uit onderzoek. Uber gaat ervan uit dat de bestuurder ingrijpt als dat nodig is, maar het systeem waarschuwt niet. Uber stopt met het gebruik van zelfrijdende auto's. Een stel uit Londen is schuldig bevonden aan het vermoorden van hun Franse kindermeisje en het in brand steken van het lichaam in hun achtertuin. Het stel heeft dat volgens de aanklager gedaan omdat ze dachten dat de nanny een geheime relatie had met de ex van de vrouw. En in de Giro d'Italia heeft Tom Dumoulin zijn achterstand in het algemeen klassement verkleind. Klassementsleider Simon Yates kon voor het eerst deze ronde bergop een groep met favorieten niet volgen. Hij heeft nu nog 28 seconden voorsprong op Dumoulin.
De nieuwe Volvo V40 Dynamic Edition. Strak Scandinavisch design, boordevol innovaties zoals Volvo On Call, sensusnavigatie en LED-koplampen. De krachtige motor en standaard automaat zorgen voor extra dynamiek. De V40 Dynamic Edition. Tijdelijk leverbaar voor €30.995. Ontdek het aanbod op volvocars.nl.
De lente is losgebarsten en met het voorjaar komt de liefde, worden de zinnen geprikkeld. Ook bij kunsthandel Simonis en Bunk. Vanaf 24 mei vieren wij onze lentevierdaagse. U bent welkom in Ede om te kijken. Kijken en misschien wel kopen. Een Hollandse meester, een echte Jan Kramer of een koekoek? Simonis en Bunk. Kleine meesters, grote kwaliteit. Kijk op simonis.nl.
De V40 Dynamic Edition. Nu tijdelijk vanaf €225 bijtelling per maand. Ontdek het aanbod op volvocars.nl.
Arbru Biennale 2018. Puur, rauw, vitaal, onbevangen. Kunst in zijn meest directe en ongeremde vorm. Van 26 mei tot en met 3 juni in Hazemeijer Hengelo. Kijk voor het volledige programma op arbrubiennale.nl.
Schadeformulier in blokletters invullen.
Ja, maar dat kan ook via de ORA-app.
Verzekeren zonder paarse krokodillen. Dus schade, mobiel, geregeld. Sluit direct een autoverzekering af op ora.nl. Ora, direct geregeld.
Het is zover. Stella is de e-bike marktleider van Nederland. En dat vieren wij met jou. Profiteer van echte marktleidersprijzen en bezoek een van onze e-bike testcenters of kijk op stella.nl.
Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Ein Deutsches Requiem van Brahms op 24 mei. Met het orkest van de 18e eeuw en Capella Amsterdam.